Dit is de politieke podcast van De Telegraaf. Afhameren met Wouter de Winter en Pim Cedé.
Scherp als altijd voor een nieuwe aflevering van Afhameren, onze politieke podcast natuurlijk. Wouter, fijn dat je er bent.
Ja, goedemorgen.
Goedemiddag
als je dit pas... Smiddags luistert of 's avonds.
Onze luistervrienden mogen het op elke gewenst moment luisteren.
In de supermarkt, tijdens het hardlopen, in de auto. Je hoort de gekste plekken waar mensen naar luisteren.
En zo is het, zo is het. Dyscalculie.
Ja, maar die kenden we al, hoor.
Die kennen we al wel, ja. Dat is natuurlijk in het verleden ook wel door de BBB naar buiten gebracht. Dat Caroline van der Plas toch een beetje last heeft om de cijfertjes allemaal op een rijtje te zetten. Henk Vermeer, die is ook financieel niet zo onderlegd als
Henk Vermeer is dus de rechterhand van Caroline van der Plas, bekend van Google Henk. Google
Zeker.
Even Henk, tijdens ons verkiezingsinterview met Caroline van der Plas. Dat ingewikkelde woord.
Dyscalculie.
Precies. Dat kan je natuurlijk ophangen aan als een soort excuus. Maar het artikel wat Inge Lengton en Leon Brandsma geschreven hebben vandaag. Vandaag stond het in de krant, stond gisteravond online. Gaat natuurlijk wel wat breder dan dat. Hè? Het is sowieso natuurlijk heel zeldzaam dat er iets uit de formatie naar buiten komt. En wat daar binnen de kamers gebeurt. We hebben vorige week natuurlijk besproken dat Wilders echt ook binnen kamers niet te spreken was over het stemgedrag van de VVD-senaatsfractie. Dus dat was al iets waarvan je dus hoorde, daar is binnen kamers, wat daar binnen kamers gebeurt. En nu dus een verhaal waaruit blijkt dat het gaat dan niet om niet goed met cijfers om kunnen gaan. Maar eigenlijk ook de zwaarte en importantie van een zorgvuldig begrotingsbeleid voeren. Het feit dat je niet zomaar geld kan uitgeven, dat je niet eerst verdiend hebt, dat je niet alles maar ellenlang in de staatsschuld kan kieperen. Echt wel fundamentele keuzes die je moet maken tijdens een formatie over welk financieel fundament je legt onder een kabinetsperiode. Dus dat gaat echt wel iets verder van ze kan niet zo goed met cijfertjes omgaan. Het gaat ook meer ook om het besef dat dat soort dingen inderdaad geen gratis bier zijn.
Nee.
En BBB is natuurlijk wel wat groter dan alleen Caroline van der Plas inmiddels. Hè. Er zitten ook mensen in die fractie daar. We hebben natuurlijk Mona Keijzer die daar als versterking is gekomen. En af en toe ook voor hele radicale voorstellen toch een andere koers weet te bereiken. Ook bijvoorbeeld vorige week toen het ging over het al dan niet belasting laten betalen door de koning over zijn toelagen. Dus er is echt wel wat. Het gaat eigenlijk meer om een professionaliseringsslag die toch jongere partij moet maken om ook aan de onderhandelingstafel serieus genomen te worden.
Ja, want welkom zeg ik nog even tegen onze luisteraars.
Oh, sorry.
We rammen er meteen in. Het gaat natuurlijk over de formatie en eigenlijk een van de eerste zaken die nu is gelekt of naar buiten is gekomen is het feit dat de BBB toch een beetje, als het over de financiële onderbouwing gaat, kwetsbaar lijkt. Nieuw sociaal contract, want je zegt nieuwe partij, die moet zich ook ontwikkelen, die moet daar ook in groeien. Maar als je naar nieuw sociaal contract kijkt, lijken die dan een hele andere route te bewandelen. Mm-hmm. En misschien ook wel daar wat meer de focus op te leggen, op de financiële onderbouwing, of het allemaal goed gestaafd is.
Natuurlijk zo dat Pieter Omtzigt financieel onderlegd is. Hè? Ja. Die heeft daar veel verstand van, dus dat scheelt. Ik denk dat het ook handig is om dat soort mensen ook aan tafel te hebben tijdens zo'n onderhandeling. Ik denk wel dat Pieter Omtzigt zijn focus meer gaat om goed bestuur. Dat echt de hoogste inzet is. En daar hoort natuurlijk misschien logischerwijs ook wel goed financieel beleid bij. Maar ik begrijp dat tot nu toe het meer de verbazing is over hoe slecht men eigenlijk op de hoogte is van hoe de staatsfinanciën werken. En dat op een of andere manier zijn weg naar buiten heeft gevonden. Hè? Want je zegt lekker, maar dan denken mensen in Nederland soms wel eens dat er ergens maar met een regenjas, met een linnen tas staat om documenten af te dragen. Ja. Maar dit hebben de collega's gewoon na enkele dagen ook gewoon goed boven tafel weten te halen. En ook horen en wederhoor kunnen halen. Wederhoor dus ook van Google Henk. Ja, dat is ook niet aardig als ik dat steeds zeg, maar daardoor herkennen we hem wel steeds. Het is echt wel wat tijd en energie ingestoken om toch ook uit helder te hebben, uit te laten kristalliseren wat daar nou precies speelt.
Ja, want waarom Denk je dat dit dan naar buiten komt? Als we toch even, het is natuurlijk uitmuntend journalistiek werk, laten we dat even voorop stellen. Maar dat zoiets naar buiten komt, dat zegt natuurlijk iets over hoe dat formatieproces...
Nou ja, we weten, hebben we vorige week natuurlijk ook besproken, dat financiën een ingewikkeld onderwerp is. Hè? Het gaat vanaf het begin natuurlijk heel erg over de rechtsstatelijkheid. En dat Wil dus een aantal voorstellen moest intrekken en zich op een of andere manier gaat gedragen alsof hij allerlei omstreden dingen die grondwettelijk bijvoorbeeld helemaal niet kunnen intrekt, dan wel niet meer te berde brengt gedurende de tijd dat hij met die andere partijen wellicht een coalitie samenwerking is aangegaan. Maar dat is eigenlijk de eerste hoorde. Dan vervolgens gingen ze naar die 6 punten kijken. 6 belangrijke onderwerpen die Ronald Plasterk ook in de brief heeft aan de Tweede Kamer heeft opgeschreven. Waarvan ze logischerwijs denken dat de onderwerpen zijn waar het komende kabinet tijd en energie in zal moeten steken. Dat gaat over internationaal beleid, maar het gaat ook over stikstof. Gewoon echt de grote onderwerpen van deze tijd. Financieel beleid, degelijk beleid hoort er natuurlijk ook bij. En dat zal uiteindelijk ook het fundament moeten vormen van eigenlijk iedere coalitie. En we weten al dat de financiën ook ingewikkeld liggen vanwege het feit dat PVV en BBB inderdaad een verkiezingsprogramma, trouwens ook NSC, niet hebben laten doorrekenen. Ja. NSC zegt dat zij nog steeds wel over de financiële know-how intern beschikken om dat op een fatsoenlijke manier te doen. Dat geloof ik ook wel. Eddy van Heijem, het Kamerlid, daar is jarenlang ook financieel woordvoerder geweest van het CDA. Omtzigt is daar sterk in. Dus dat zit daar wel goed uiteindelijk, denk ik. Als het op onderhandelen aankomt, want het verkiezingsprogramma had natuurlijk best wel wat diepgravender moeten zijn. Maar goed, die wilden hun vingers nog niet branden voordat ze daadwerkelijk in de Kamer gekozen werden. Maar we weten dat de VVD dat ook heel belangrijk vindt. Financiële degelijkheid is een punt waar de VVD al, sinds ik in Den Haag werk, al een punt van maakt. En ook vaak als ze in de oppositie zaten, dan dat het kabinet daar op de maat opname als ze vonden dat dat niet goed was. Dus je weet dat dat een gevoelig punt is. En dat blijkt niet alleen een gevoelig en ingewikkeld punt, maar ook een kennelijk een verbijsterend punt. Hè? Dus dat je niet alleen het eens moet worden straks over wat doe je met partijwensen uit verkiezingsprogramma's als het afschaffen van het eigen risico in de zorg, wat dan 6 miljard om en nabij gaat kosten. En dan wil je nog allerlei andere dingen ook uitgeven. En die toeslagen omhoog en dat weer omlaag. En in ieder geval een heel wensenlijstje wat geld kost. En dat je er eigenlijk niks noemenswaardigs tegenover zet. Behalve dat je zegt de grenzen moeten dicht. En het stikstoffonds moet worden afgeschaft. Dat lijkt logischerwijs tot spanning. En moeilijke onderhandelingen. Maar dan is het wel handig als je in ieder geval met gesprekspartners te maken hebt die ook wel begrijpen waar het over gaat.
Ja, wat is dat toch, hè, bij de BBB? Want jullie hebben inderdaad, of we hebben dat interview gehad waarin Caroline van der Plas, dus Google Henk, en Henk Vermeer nog even voor de duidelijkheid om hulp moest vragen om bepaalde cijfers op een rijtje te krijgen. We hadden toen ook nog een interview met Caroline van der Plas hier voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ja. Toen ze ook zei dat het zo cruciaal was dat in de verpleegzorg of dat er handen aan het bed zijn en dat er hulp komt. En als je dan vraagt van goed, het moet toch ergens vandaan komen, dat geld. Ja. Toen counterde ze het eigenlijk en zei ze, maar het is wel heel belangrijk.
Ja, we kunnen investeren.
We kunnen hem ook andersom beredeneren. Ja. Maar je denkt toch ergens van, het begint toch wel gewoon met een plan en de cijfers. En dan daarna ga je het uitvoeren.
Het is natuurlijk wel zo dat je af en toe best out of the box mag denken. En misschien eerst moet denken aan, qua volgordelijkheid, eerst de probleemanalyse moet maken. Vervolgens dan concludeert hoeveel geld daarvoor nodig is. En dan vervolgens bedenkend waar dat geld vandaan moet komen. Wat iets anders is, dan zeg je, we hebben een x aantal miljard te verdelen en daarna gaan we kijken waar we het aan uitgeven. Dat kan een andere benadering zijn. Maar wat ik denk wel belangrijk is ook, en dat zag je ook deze week in de Tweede Kamer rond het eigen risico met de PVV gebeuren, is natuurlijk dat kiezers door deze politici de afgelopen jaren is wijsgemaakt dat het eigenlijk allemaal kan.
Ja.
En dat je niet hoeft te kiezen. En dat het vrij vrijblijvend... je kan eisen van er moet hier geld naartoe en dat geld komt vanzelf wel goed als we de grenzen dicht doen. En het is niet erg als je uit de euro gaat, want dat lossen we allemaal wel op. Weet je, dat hele fact-free-achtige georeer en gedroom over we kunnen Nederland wel even veranderen, want het geld is oneindig en we investeren gewoon, dan komt het vanzelf wel goed. Ja, dat is gewoon niet hoe het werkt. En ik denk daarom dat het ook wel goed is dat dit gebeurt en dat ook dit soort verhalen ook naar buiten komen, omdat je daarmee ook wel ziet dat die dat die partijen die jarenlang partijen die verantwoordelijkheid hebben genomen in het landsbestuur en die de maat zijn genomen om alles wat niet goed ging, dat nu de rollen zijn omgedraaid.
Ja.
En dat er nu een situatie is dat de PVV ineens lastige keuzes moet gaan maken, waar ze in de afgelopen 12 jaar daar nooit mee te maken hadden, omdat ze in de oppositie zaten.
Ja, ik moet eigenlijk nog een beetje om lachen. Sorry, het daalt nu ergens in dat je... Hey, je bent aan een partij en zegt, ja, ik heb dyscalculie. Ja, het is ook verdomd lastig met die cijfers. Dat is eigenlijk best wel bizar, toch?
Nou, ja, maar de volksvertegenwoordiging is de volksvertegenwoordiging. Hè? Dus er zijn wel meer mensen die daar last van hebben in Nederland. En die mogen zich ook vertegenwoordigd weten. Dus ik vind dat op zich niet zo erg. Maar je moet... Nou, ze is in ieder geval eerlijk over. Ja. Dat was ze overigens... Het kwam pas naar buiten, nadat wij dat interview hadden gepubliceerd. Hè, dat ze daar last van had. Heeft ze het ergens gezegd?
Ja, nou, ze had bij Nieuwsuur volgens mij eerder ook een interview gegeven waarin ze er niet echt lekker uitkwam. Dat ging geloof ik over hoeveel migranten Nederland dan moest opvangen. En ze haperde een beetje. En toen inderdaad ook dat Telegraaf interview. Ja. En toen werd dat dyscalculie verhaal een beetje naar buiten gebracht.
Ja. Maar dat kan nog steeds. Maar dan moet je je omringen met mensen die wel verstand van cijfers hebben.
Want Henk Vermeers dan de rechterhand... Maar is dus ook niet iemand met een enorm financieel verleden?
Nee.
Wie is dat dan wel bij de BBB? Dan Mona Keijzer misschien toch voor de orde daarin?
Ja, nou, ik denk niet onze ridder.
Nee.
Die was al tot minister van Defensie gekroond immers. Mona Keijzer heeft er wel enig zicht op. Is natuurlijk wel ook in het kabinet heeft hij gezeten. Die weet hoe een begroting werkt en zo. Die zit er ook trouwens vaak bij. Maar nogmaals, het is dus niet alleen maar... Ik kan niet zo goed met cijfers omgaan en ik snap het niet zo goed om vanwege mijn dyscalculie. Het gaat ook om het besef. Je kan weten dat je iets niet weet of weten dat je iets niet begrijpt.
Ja.
Maar tegelijkertijd je realiseren dat het wel belangrijk is.
Ja.
Ik weet ook niet precies hoe een F-16 de lucht in gaat en die verbrandingsmotor en weet ik van wat. Maar ik denk wel, het is handig dat we het hebben om het land te verdedigen. Ja. Weet je? Dus, en ik laat het vooral aan de mensen die er wel verstand van hebben over om te bepalen of we daar een goede vervanger voor moeten zoeken en dat soort zaken.
En een bepaalde terughoudendheid dan in debatten of in moties of wat dan ook.
En je realiseren en je ook laten overtuigen, ook aan die onderhandelingstafel, dat het belangrijk is om dit wel serieus te nemen. Want als jij ook die onderhandelingen tot een succes wil maken, dan zal je een goed financieel beleid moeten hebben. Want op het moment dat dat ontbreekt, dan denk ik dat niet alle partijen met wie je nu aan tafel zit met jou het huwelijksbootje ingaan.
Nee, dat eigen risico, je noemde het al even, daar werd deze week over gedebatteerd. Het begon natuurlijk allemaal met dat SBS-debat, dat beruchte SBS-debat, waarbij een vrouw zei van ik kan mijn eigen risico niet meer ophoesten. En Wilders reageerde daar toen als volgt op.
U staat hier nu met een wachtgeld van 15.000 euro per maand. Dat is wat u krijgt van de Europese Commissie. En die mevrouw kan 385 euro niet betalen. En u zegt, laten we even wachten. U kan wachten met dat geld. Mevrouw kan niet wachten. Mevrouw moet nu het geld hebben. En dat de leider van de sociaal-democratie niet zegt, mevrouw, we gaan nu morgen dat eigen risico afschaffen, is een schande. U bent contact met de werkelijkheid totaal verloren.
Ja, dat was toen.
Het is wel goed om even hierbij te vermelden dat dit dus een vraag was uit het publiek.
Ja.
Die vraag die werd beantwoord door Frans Timmermans.
Ja.
Daar hebben we ons toen ook in de podcast over verbaasd. Op een of andere manier de behoefte voelde om erop te reageren en zich daarmee tot de totempaal te maken. Of zeg ik dat goed, eigenlijk meer het hakblok.
Ja.
En daar zijn hoofd op legde. Omdat hij zich minder meer verantwoordelijk stelde voor het feit dat dat allemaal niet met die uitkeringen en de toeslagen niet op orde was. Terwijl zijn kabinet natuurlijk niet in de regering zat. En hij natuurlijk had moeten zeggen, mevrouw, u heeft helemaal gelijk, daar staat ze. Mevrouw Jezielgus heeft er allemaal bij gezeten met haar partij. En ik ben ook heel erg benieuwd hoe zij dat voor u gaat oplossen. Ja. Zo had je het moeten doen. Maar hij nam dat zelf en hij deed dat eigenlijk heel fatsoenlijk van, mevrouw, we moeten naar kijken en dan in 3 jaar gaan we het goed maken.
Daar is hij weer, de eerste imitatie van de dag. Jawel, mensen.
Ja, ik moet nog een beetje inkomen. En Wilders daar, die erop en erover, als ras die beter gewoon gelijk denkt, ja, weet je, hij staat nu, ik kan hem voor joker zetten. En dat zal ik ook doen ook. En zeggen, ja, u met uw wachtgeld, want dat was natuurlijk zijn kwetsbaarheid, waar we het ook wel heel vaak over gehad hebben. En daarbij Wilders de indruk gaf van, als ik het voor het zeggen heb, dan is het wel geregeld. Nu vraag ik me af of de meeste kijkers die conclusie ook trokken. Ik dacht vooral dat mensen zijn optreden in het debat gewoon het scherpste vonden. En het idee hadden van hij onderscheidt zich. Hij gaat wellicht voor ons vechten als kiezers. Maar hij zet ook die Timmermans op zijn plek. Waar ook een heleboel weerzin natuurlijk in het electoraat zat. Weten we ook naar peilingen achteraf tegen Frans Timmermans. Dus dat men het leuk vond dat Frans Timmermans werd aangepakt. En dat uitnodigde om ook Wilders misschien wat als een optie te verkennen voor de stembusgang. Maar nu dus in een situatie Wilders terecht is gekomen met zijn partij. Dat hij nu zelf verantwoordelijkheid moet dragen. En dat hij het dus niet alleen achterkomt, dat weet hij natuurlijk stiekem wel, maar dat hij nu ook verantwoording moet afleggen aan zijn kiezers voor het feit dat het allemaal niet zo simpel is. En dat de verwijten die hij de VVD, D66, CDA en ChristenUnie en PvdA en alle partijen die de afgelopen jaren in het kabinet zaten, dat die verwijten net zo goed hem gemaakt kunnen worden op het moment dat hij het voor het zeggen heeft. Omdat de wereld in Nederland in ons hele staatsbestel en ons financiële begrotingssysteem natuurlijk niet zo werkt dat je met een toverstokje van de een op de andere dag de sombere wolken boven de hoofden van mensen kan wegtoveren en de zon kan laten schijnen.
Ja, want uiteindelijk was er dus een debat waarin een motie werd ingediend om dat eigen risico dan af te schaffen. En Fleur Agema namens de PVV die zei van nou, we zitten nu ook in de formatie. Dus wij kunnen daar nu nog geen toezeggingen over doen. Waardoor de boemerang in die zin weer terug sloeg.
Terwijl die motie al eerder is ingediend, hè, daar had Agema op zich natuurlijk gelijk in. Daar is tijdens het debat over de verkiezingsuitslag heeft de PVV daarmee ingestemd. En dat leidde toen al tot enige verbazing bij de partijen met wie ze nu, die nu met elkaar aan het praten zijn. Omdat ze weten hoeveel dat geld dat allemaal gaat kosten. En dat dus wel eens een probleem zou kunnen opleveren. Dit was de begroting volksgezondheid. Dit is wel het moment dat je het verschil kan maken. En dat je nog aan een knop kan draaien om. Het is trouwens al de begroting die inmiddels van het jaar wat natuurlijk inmiddels loopt. Maar als je inderdaad snel actie wil ondernemen, dan doe je dat tijdens begrotingsbehandeling. En dus werden ze opnieuw gevraagd of ze de eerdere of ze daar gevolg aan wilden geven. En toen stond Fleur Agema toch een beetje te stamelen achter het spreekgestoelte. En ook op X was ze aan het zeggen, ja, je bent zo agressief en agressieve toon. Ik denk, nou, ik weet niet waar jij zat terwijl je naast Wilders zat. Maar misschien met je gedachten ergens anders op het moment dat die tal van politici op vrij ingrijpende en agressieve manier de maat heeft genomen. Dit is de verantwoordelijkheid. Ja. Dit komt kijken met verantwoordelijkheid dragen voor het landsbestuur. Ik weet niet of het ze gaat lukken überhaupt.
Om het eigen risico
te schaffen. Dat kost zo ontzettend veel geld en het zou ontzettend indruisen tegen de feiten die we kennen, namelijk dat de zorg heel erg duur is. Een steeds groter deel van de rijksbegrotingen, dus van wat we aan belastingen moeten ophoesten, inneemt. En tegelijkertijd betekent dat er minder geld dreigt over te blijven voor andere dingen die we ook belangrijk vinden, zoals veiligheid, infrastructuur, onderwijs en wat, wat allemaal is. Laat staan belastingverlaging. Dus dat lijkt me een buitengewoon kostbare zaak. Je zou een deel kunnen afschaffen of voor een bepaalde groep. Of je zou er is ook discussie natuurlijk over de tandarts terug in het basispakket. Daar kan je nog wellicht een iets van een politiek inhoudelijke keuze in maken. Dat je zegt, wij vinden het belangrijk dat in ieder geval iedereen toegang heeft tot de tandarts tot een bepaald niveau. En dat we daarom dat ook gaan vergoeden. Wat is nu alleen voor kinderen natuurlijk, standaard, onder 18.
Ik weet het.
Jij weet het, ja. Dus daar kan je nog iets bij voorstellen. Dat je op een of andere manier dat adresseert op die manier. Maar ik dacht al van tevoren, toen ik die verkiezingsprogramma zag van ook van BBB, maar ook van de PVV. Ik denk, het is toch allemaal inderdaad gratis bier. Vrij vrijblijvende voorstellen doen het niet laten doorrekenen. En Wilders, op het moment dat hij daar stond tegenover die mevrouw en met Timmermans in dat verkiezingsdebat, had natuurlijk niet verwacht dat hij nu met 37 zetels de absolute winnaar van de verkiezingen is.
Ja. Het is wel fascinerend, hè? Want Fleur Agema had ook nog een tweet gestuurd afgelopen week. Ik weet niet of je die toevallig mee hebt gekregen, maar meisje van 12 jaar oud komt afgelopen zomer ongelukkig ten val en krijgt vervolgens haar heupoperatie niet vergoed door verzekeraar, maar wel bonussen voor gemeenten die bovenop spreidingswet extra asielplekken creëren.
Ja.
Ja. Dat is wel een beetje, ja, het zijn natuurlijk twee verschillende thema's. Er was ook best wel veel over te doen.
Zeker. En dat zijn inderdaad twee verschillende thema's. Ik denk wel dat zij, ja, ze is natuurlijk een politica. Zij weet wie er op haar partij stemt. En ik denk wel dat het idee van er wordt van alles gefaciliteerd voor mensen die hier naartoe komen. Woningen, zorg, onderwijs en wat al en toelagen en wat dan ook, uitkeringen. En de basisbehoeften van veel Nederlanders, daar kan de staat niet voldoen, moet ik zeggen. Hey, of het nou het lerarentekort is in bijvoorbeeld een stad als Amsterdam. Huisartsentekort in de wat landelijke gebieden. Het feit dat de bus niet meer stopt of één keer per 5 uur of zo op het platteland. Het idee dat dingen worden gefaciliteerd voor nieuwkomers. En dat als het om de eigen bevolking gaat, je achteraan mag aansluiten. Dat is een sentiment dat denk ik ook bij de verkiezingen een grote rol speelde. En ook tot deze verkiezingsuitslag geleid heeft. Zij appelleert aan dat sentiment. Ja. Betekent niet dat het heel realistisch is om te denken van, oh, we gaan dan ineens wel zorgen dat die verzekeraar die heupoperatie betaalt en dan niet die bonus uitkeren. Want zo werkt dat niet. Maar het is
appelleert
vanuit haar, vanuit haar gedachtegoed op zich wel een logische. Maar ze krijgt het de volle laag over nu, want ze is relevant geworden.
Ja.
En dat waren ze natuurlijk 12 jaar.
Het is wel fascinerend, hè? Want dinsdag waren we dan ook in Den Haag en we hadden een verhaaltje gemaakt over de waarschuwingen vanuit de NAVO, hè? Vanuit die admiraal Bauer, om een beetje te preppen. Om je voor te bereiden op het zwartste scenario en eventueel een zaklamp. Heb jij dat eigenlijk in huis, een zaklamp en
ik
water?
Heb een zaklamp.
Ja.
En maar ik zat, waar zat ik nou ergens van de week? En toen werd me die vraag ook gesteld. Maar ik woon dus zeer dicht in de buurt bij een supermarkt.
Oh ja.
Dus dat die beschouw ik ook een beetje als mijn voorraadkast.
Oh, dat is jou.
Dat ik zelf niet zoveel in huis hoef te hebben. Want ik ga gewoon eventjes naar mijn grote voorraadkast en dan haal ik daar wat op.
Nou. Joost Eertmans die heeft een boot op zolder, zei hij in een interview. Die is echt voorbereid op het allerzwartste scenario. Maar het grappige was dat op een gegeven moment wilden we wat partijen daarover vragen hoe ze daarin stonden. En dan kwam een PVV'er tegen. Nou, die verwees door naar de, of ik een mailtje wilde sturen naar de persverlichting. Toen dacht ik zo, dat vond ik wel opvallend. Want vaak kun je die Kamerleden toch wel redelijk makkelijk aanspreken.
Welke PVV'er was?
Ja, de naam weet ik even niet. Maar hij had in ieder geval Defensie in zijn portefeuille. Ik weet ze nog niet alle 37 bij naam.
Nee.
Moet ik eerlijk zeggen.
Ja, nou, dit is natuurlijk.
Een aantal zijn wel natuurlijk bereid wat sneller pers te worden.
Dit is alweer het begin van het einde natuurlijk. Hè? Als Kamerleden gaan verwijzen naar de persvoorlichten.
Ja.
Als je ze gewoon iets wil vragen over.
Wil even een itemje maken.
Ja, dat is zo jammer is dat ook. En maar dat geld incasseren als Kamerlid. En vooral geen verantwoording over hoeven afleggen. En zeggen, ga maar naar de pers voorlichten.
Ja. Ze zijn natuurlijk als ze dood dat ze iets stupides uitkramen. En dan
hadden ze niet op de lijst moeten staan als ze daar bang voor waren.
Nee, oké. Okay.
Goed, dit is mijn opgebouwde frustratie van de afgelopen 20 jaar. Dat ik denk van, weet je, op dit niveau moet je gewoon een vraag kunnen beantwoorden van een journalist.
En dat was ook zo leuk als we het over die spreidingswet hebben. Na jouw scherpe column van afgelopen dinsdag hadden wij even contact en besloot ik met Kamerman Laurens om toch even langs te gaan bij de fractievergadering van de VVD. Om toch even te polsen van hoe staat nou ieder individueel Kamerlid eigenlijk in die spreidingswet. Toen zag je ook weer wat Kamerleden die ook een beetje wegliepen eigenlijk voor de camera. En zeiden van, oh nee, dan moet je bij Ruben Brekelmans zijn.
Ja.
Erik van den Burg, de staatssecretaris, is overigens wel dan bereid om de pers te woord. Of voor mij toen, ik stond er geloof ik alleen, om te woord te staan. En die zei toen dit.
Als staatssecretaris spreek ik namens het kabinet. En namens de fractie spreekt de fractievoorzitter dan wel de woordvoerder.
Dus je bent als staatssecretaris voor de spreidingswet en als Kamerlid van de VVD?
Ik verdedig als staatssecretaris het standpunt van het kabinet. En als het gaat om het standpunt van de VVD-fractie, dan moet u zijn bij Dylan Jessicus, dan wel Ruben Brekelman.
Ja, toen zei ik nog, wat vindt u zelf? Nou, toen gaf hij weer hetzelfde antwoord. Ja.
Nou, ik vond het wel leuk, want ik had het gezien in het filmpje, dat hij dan wel uitgebreid de tijd om het onuitlegbare nog maar eens proberen uit te leggen.
En dat was voor mij weer heel vermakelijk natuurlijk.
Ja, alleen het was dezelfde vraag die natuurlijk al 2 maanden aan hem stellen. Ja. Want u doet het ene, maar als Kamerlid vindt u kennelijk wat anders. Hoewel hij dat niet echt zegt, hè?
Nee.
Hij verwijst vooral naar de woordvoerder. Wat is natuurlijk een theorie. Ik denk niet eens dat het een theorie is, maar dat hij eigenlijk zelf ook vindt dat zijn fractie daarbij een verkeerde afslag neemt. Omdat hij uit de praktijk weet wat het betekent en dat het dan nodig zou zijn. Alleen ja, je bent wel onderdeel van die fractie. Dus misschien dat je dan een minderheidsstandpunt inneemt. Ik heb me laten vertellen dat toen hij net weer hersteld was van zijn euvel. Dat hij toen ook echt per se naar de fractie wilde om bij die fractievergadering te zijn. En wellicht ook daar wel binnenskamers heeft verteld wat hij ervan vond.
Ja.
Het blijft ingewikkeld. Maar hij is natuurlijk toch de held van de VVD geworden. Want ik verwacht ook dat congres morgen...
Applaus?
Ja. Die harde werken en onder de moeilijke omstandigheden en boehoehoe. En dat verwacht ik wel. Hè. Het is ook een aimable man, laten we wel wezen. Je kan echt wel met hem een grapje maken. En hij doet zijn werk met overgave, met emotie.
Ja.
Hè, is af en toe ook een beetje een camouflage act natuurlijk. Door heel emotioneel ergens in te gaan, dat het makkelijker is...
Ja, daar ben je niet van, hè? Van de emotie als dekmantel, zeg
nee,
maar.
Nee. Maar, wat bedoel je dat trouwens mee?
Nee, omdat jij wel eens hebt gezegd van als je maar heel ooit in de podcast geleden, als je heel emotioneel wordt, dan dat is inderdaad een camouflage, omdat je dan... Ja, dan gaat het niet meer om de inhoud, maar om de emotie.
Precies, en het slaat ook vaak de discussie door, dood. En het is net als met mensen die gaan huilen in een gesprek of in een confrontatie. Dat je denkt, ja, dan kunnen we dus niet meer verder praten. Nee. Want dat is zielig. En hier is mijn arm, dan kan je...
Maar soms is het misschien ook echt zielig, dat kan natuurlijk.
Zeker. Maar goed, bij Van den Burg, ik denk dat die vriend en vijand van die spreidingswet toch gaat waardering heeft voor de manier waarop hij dat doet. En dat hij dus ook op zo'n congres niet de man is die moet vrezen voor een boos achterban.
Nee.
Ik vraag me sowieso ook af of dat allemaal heel erg met bloedvergieten zal verlopen. De VVD-congressen zijn sowieso niet heel erg van het barbertje moet hangen als het gaat om de leiding. Nee. Hè? De PvdA is een partij waar heel vaak de leider de schuld van alles krijgt. En dus ook maar op moet krassen. En dat leidt tot grote ongeluk en teleurstelling. Ook bij de mensen die hun kop hebben uitgestoken om die partij te leiden. En zichzelf binnen een paar jaar weer naar de uitgang gedirigeerd in zien worden. Zie Samsom, zie Asscher, Ploemen eigenlijk misschien ook wel... hoe zou het trouwens met Atje Kuiken zijn? Ook alweer zo'n die was toch bijna minister geworden. En nou ja.
Ja.
Maar zo zie je dus dat bij de VVD zijn ze daar niet heel erg van. We hebben natuurlijk een verrassing gezien een paar jaar geleden, toen net het stikstofbeleid door het kabinet was gepresenteerd. En toen er een vrij georganiseerde en dus succesvolle poging is geweest vanuit een deel van de VVD-achterban, deel van de VVD-leden. Om het congres zover te krijgen dat ze dat stikstofbeleid verwierpen. Tot grote verbijstering van de volledige partijtop en de ministers en staatssecretarissen die op de eerste twee rijen zaten en wisten niet wat hen overkwam. Omdat toen Rutte de tent aanvoerde, eigenlijk toch alles dat soort ongelukken niet gebeurde. We hebben natuurlijk gezien dat de toonhoogte over het asielbeleid steeds hoger opliep. Maar nog steeds was het nooit een kwestie van... hier staat de partij op zijn grondvesten te trillen. De enige keer dat dat eigenlijk echt gebeurd is in de afgelopen 20 jaar, denk ik... is het beruchte congres Rita Verdonk, Mark Rutte. Ja. En het moment dat op een gegeven moment dat Bolkestein geloof ik opstaat. Hij had Wiegel gesproken om voor Verdonk te pleiten. En Bolkestein die staat op en ze lopen langs elkaar heen in die zaal. Weet je, want die zijn ook niet de beste vrienden. En vervolgens had Bolkestein een verhaal waarin hij zegt... ik was eerst groot voorstander, maar ik heb het idee dat zij nooit heeft kunnen accepteren... dat ze op de nummer 2 positie is terechtgekomen. En geeft iemand tijd, heeft hij... volgens mij ook geroepen toen om als het over Rutte ging. Dat hij een kans verdiende. En de begindagen van Bolkestein waren namelijk ook niet zo succesvol. Die werd ook een beetje uitgelachen. Net als Rutte is uitgelachen in de beginfase. En nou ja...
Die ja, je ziet me kijken. Gaat dat met Jessicus ook die kant
op? Ja, ik weet nog niet of ze echt wordt uitgelachen. Het is meer dat men volgens mij in de VVD bezorgd is... over wat er zich de afgelopen maanden heeft voorgedaan in de partijtop... maar goed, ik verwacht dus dat er zullen ongetwijfeld stevige woorden worden geuit her en der. Alleen, je ziet twee dingen gebeuren. We zagen aan het begin van de week de actuele moties die dan waren ingediend. Wellicht dat er nog iets bij komt hoor, dat zou best kunnen. Maar Dat waren twee moties over het vuurwerkverbod. Eentje over dat toch wel echt kennismigranten naar Nederland moeten blijven mogen komen. En dat de nieuwe coalitie toch ook geen afstand mag nemen van het klimaatbeleid. Ik denk, nou, als dat dus dat, maar goed, het kan zijn dat er inmiddels wat aan is toegevoegd en dat er wat mensen zullen zijn die van hun hart geen moordkuil zullen maken. Alleen zie je bijvoorbeeld als het gaat om de positie van Jezielkus, dat die Paul Slettenhaar, die wethouder uit Castricum, die overal verschijnt in de media als een soort kritisch geluid binnen de VVD over de manier waarop het gaat, op een of andere manier dol is op Jezielkus. Dus die wordt de hele tijd verdedigd en geappt van oh wat goed. En Jezielkus hebben we alle vertrouwen in. Dus zelfs van de veronderstelde grootste kritiekasten, in ieder geval de meest zichtbare kritiekasten van wat er nu allemaal bij de VVD gebeurt, hoor je lof over Jezielkus. Van mastodonten die zelf met het bijltje gehakt hebben in een kabinet of in een fractie, hoor je scherpere kritiek, alleen die gebeurt dan meestal toch anoniem, omdat men bang is dat ze anders, ik weet niet, de partij worden uitgejaagd of zo. Maar daar hoor je wel scherpe kritiek van mensen die zeggen, ze is wel echt aan het klungelen. En niet alleen zij, maar ook Edith Schippers met de unanieme
Maar je hebt dan natuurlijk de achterban en de leden en je hebt natuurlijk gewoon de kiezer. Dus het kan best zijn dat congres allemaal prima loopt verder en iedereen gaat daar vrolijk uit elkaar.
Ja, en daar heb je een heel goed punt te pakken. Want VVD'ers hebben in de top het idee dat ze heel erg goed bezig zijn. Het zijn ook allemaal dezelfde gebleven. Rutte is weliswaar half inmiddels van het toneel. Maar die hele top 10 van Kamerleden, die waren of al in het kabinet of in de fractie actief. En men heeft dus kennelijk gemeend dat het helemaal niet nodig was de boel te vernieuwen of iets van een koers wijziging in te gaan. Dus men gaat eigenlijk in op de enige manier, gaat verder op de enige manier waarop men gewend was, namelijk hoe ze het afgelopen jaar gedaan hebben. En dus gebeurt het dat iedereen zag dat Sophie Hermans een hele slimme en aimabele vrouw is, maar als fractievoorzitter geen succes was, maar nu afgelopen week wel weer de camera's te woord staat, omdat Jezielkus dus ergens via die minister moet zijn. Dus dan wordt de nummer 2 naar voren. En dan ziet de kiezer, die denkt, oh, er is eigenlijk niks veranderd daar. Want daar staat ze weer. En ik denk wel dat er een kloof gaapt tussen het verwachtingspatroon van de VVD-kiezers en waar de top nu mee bezig is. Op zo'n congres zie ik heel vaak mensen, en dat geldt niet alleen trouwens voor de VVD, maar ook voor een heleboel andere partijen, die zelf ook politiek actief zijn. Bijvoorbeeld in de gemeenteraad of als wethouder. Enkele keer een burgemeester die er ook nog is. Oud-bewindspersonen. Mensen die kortom heel erg tot de bestuurlijke klasse en de bestuurlijke elite van Nederland behoren. Ja. En weten hoe ingewikkeld het is om soms besluiten te nemen. En het is ook ingewikkeld allemaal. Maar de kiezers zijn niet automatisch uit hetzelfde hout gesneden. En die verwachten op het moment dat hen richting de verkiezingen en met de val van een kabinet in het vooruitzicht is gesteld, dat de VVD nu eindelijk eens werk gaat maken van een strenger, toch rechtvaardig asielbeleid. Dat het kabinet erop is gevallen, dat serieus met Wilders wellicht onderhandeld, gepraat en geregeerd zal gaan worden. Dat die dus na de verkiezingen merken dat er allerlei bewegingen plaatsvinden die juist suggereren dat de VVD die kant niet opgaat. Dat zorgt voor een verwijdering tussen het electoraat en de koers voor de partij. En dat zie je in peiling inmiddels terugkeren.
Ja, de VVD profiteert alleen maar meer nog.
Ja, en de gruwelijkste natuurlijk van de Maurice de Hond. En er zijn nu geen verkiezingen en er is geen verkiezingscampagne. Dus als dat wel zou zijn, dan zou er weer een hele andere dynamiek kunnen zijn. Maar het is onmiskenbaar zo dat er een trend is waarbij je kiezers afscheid niet ziet nemen van de VVD. En dat is een gevaarlijke koers daarmee. Want, en dan hou ik op hoor met mijn monoloog. Maar mocht het nou zo zijn dat deze onderhandelingen geen succes opleveren, wat nog steeds een mogelijkheid is. Hè? Want ik zit de afgelopen week, zie je toch ook te kijken wat je hoort, wat je ziet, wat je Twitter ziet. Twitter ziet Wildersen. Nee, Wilders ziet twitteren. Namelijk bozig over de felicitatie die vrij normaal was tussen een bewindspersoon en Edith Schippers in de Senaat. Hè? Want de senatoren die bedanken altijd, schudden altijd even de hand aan een bewindspersoon die een wetsvoorstel doorheen krijgt. Maar nu ook de aankondiging dat hij in maart of in april, geloof ik, naar Italië gaat voor de bijeenkomst van politieke gelijkgestemden in Europa, die echt nog vaak wat radicaler in de wedstrijd zitten dan hij. Het effect wat dat weer zal hebben, zoals we dat bij Rutte 1 ook hebben gezien, dat CDA'ers toen moesten uitleggen wat Wilders allemaal aan het roepen en het twitteren en het schreeuwen was.
Ja.
En er elke keer op werden aangesproken en er elke keer maar geforceerd afstand van moesten nemen. Ik denk, oh, dat gaan we misschien straks ook weer krijgen. Dus dat wordt nog best ingewikkeld. Dus dan heb ik ineens weer een idee van, nou ja, misschien wordt het wel een mislukking.
Ja.
En als er dan nieuwe verkiezingen komen, dan zitten ze bij de VVD natuurlijk wel met de gebakken peren. Want dan is de kiezer nog vrij recent in het hoofd geprent dat er wel iets gezegd werd, maar dat er B gedaan werd.
Ja, over die Europese samenwerking gesproken, komen natuurlijk ook Europese verkiezingen aan. En je hebt natuurlijk de liberale fractie in Europa, waarin D66 en de VVD met elkaar samenwerken. En afgelopen zondag had Jette een opvallende uitspraak over de VVD en met name ook het eventueel samenwerken van de VVD dan weer in Nederland met de PVV. Daar vond hij wel wat van.
Kijk, als je gaat normaliseren dat de extreemrechtse partijen maar alle ruimte moeten krijgen, ja, dan ben je dus als liberale partijen zelf verkeerd bezig.
Ruimte.
En ik zou heel erg hopen dat ook de VVD uiteindelijk weer terugkomt bij zijn echte liberale progressieve roots, zodat we ook met elkaar kunnen samenwerken, dat we samen de problemen van deze tijd kunnen aanpakken.
Niks
en dat we niet, maar u kunt steeds door mij heen praten.
Er zijn verkiezingen,
dat
er zijn verkiezingen geweest.
Het is niet heel netjes dat u continu door mij heen praat.
Ja, dat was Henk Kamp overigens, die er tegenover zat en die er niet van gediend was. Maar wat vind je eigenlijk van die uitspraken van Rob Jetten?
Nou, even als eerst even opmerken dat dat je altijd wel op je winkel moet letten als een politicus van een andere partij tegen jou gaat zeggen hoe jij eigenlijk als partij moet zijn. En eigenlijk gaat zeggen, ja, in dit geval de VVD was vroeger fantastisch.
Ja.
Maar ik ben er om u weer op het juiste pad te houden, zodat u fantastisch blijft. Want wat u nu met uw partij en uw kader en leden en kiezers van plan bent, ja, dan bent u eigenlijk alsof je zeg maar zelf een soort scheidsrechter bent dan, die criticaster over, ja, u gedraagt zich niet zoals u zich zou moeten gedragen, nee, gezien uw achtergrond. Dus ja, dat vind ik dan altijd een beetje kunstmatig, maar ja, het is wat wonderlijk wat er gaande is rond die hele formatie. En de kritiek die klinkt van D66, maar ook van PvdA en GroenLinks. Die eigenlijk niet zozeer gaat om iets van een onderhandelingsresultaat. Want dat lijkt me buitengewoon goed en nodig dat op het moment dat men het eens wordt en er een stuk ligt waar we kunnen zien wat ze van plan zijn, dat je daar, als je het er niet mee eens bent, keiharde oppositie tegen gaat voeren en gaat zeggen dit is onbestaanbaar. Maar wat je nu vooral ziet zijn allerlei aanvallen en het creëren van mistgordijnen die op een of andere manier de indruk moeten wekken bij Nederland dat er iets gaande is wat echt absoluut niet kan. En dat is voor een lid van een democratische partij als D66, die ook Democraten 66 heet, ze natuurlijk wel wat wonderlijk. Want wat was er nou gebeurd? Er waren verkiezingen geweest die D66 veel meer heeft verloren dan bijvoorbeeld een partij als de VVD, die ook verloren heeft, maar percentueel ging D66 echt door het ijs. En die een uitslag hebben opgeleverd dat een kwart van Nederland vindt dat Wilders in ieder geval een relevante positie moet hebben op het politieke toneel en met afstand de grootste is geworden en daardoor wellicht ook een paar stoelen in de treffenzaal moet kunnen krijgen. Daar ga je dan vervolgens met andere partijen over onderhandelen. Maar het feit dat je überhaupt het gesprek aangaat met de vertegenwoordiger van een kwart van het electoraat is kennelijk al genoeg om te zeggen dat een andere partij die het gesprek aangaat dan daarmee dus niet deugt. En ja, kennelijk een afslag neemt die schandelijk is. En je ziet het in die hoek op allerlei vlakken gebeuren. Bijvoorbeeld ook met de zoveelste bozigheid vanuit PvdA GroenLinks en de Dierenpartij om op informateur Plasterk, die natuurlijk hebben vorige week over gehad, al in ieder geval door zijn eigen partijgenoten wordt weggezet als een non-valeur, als iemand die ze eigen beginselen niet meer trouw is. Terwijl zijn ook mensen in de partij die ook wel zien dat hij juist veel meer probeert aan te haken bij wat de vroegere oorspronkelijke PvdA'er arbeidersklasse eigenlijk wilde en vond, in plaats van het huidige elitebestuur wat we PvdA GroenLinks natuurlijk kent en waardoor ze vooral in steden als Amsterdam en Utrecht nog oppermachtig zijn, maar de rest van Nederland toch wel andere afslagen aan het nemen is. En je ziet dus dat al bij een vorige informatieverzoek is geweest, dat er schande werd gesproken en dat er opheldering moest komen. En toen hebben ze weer, daar heeft Plasterk dan een brief over geschreven en zegt, nou, ik hou me gewoon aan de opdracht. En dat hebben ze onlangs bozigheid over geuit. En het ging dan om het feit dat er tussentijds gerapporteerd zou moeten worden hoe het met de rechtsstatelijkheid stond. Terwijl in de opdracht stond dat dat een proces is van de rechtsstatelijkheid en het verkennen van de 6 punten of ja. Ze daar zien met elkaar eens zien worden. En dat is dus ook geuit in het debat. En er is ook gestemd over een voorstel. En zij, PvdA GroenLinks, die vonden nog steeds dat er tussentijds gerapporteerd moest worden. De meerderheid van de Kamer vond dat niet. Plasterk houdt zich dus aan zijn opdracht. Maar ze stellen weer vragen die precies naar de bekende weg vragen. En die dus vervolgens ook hetzelfde antwoord opleveren. En dat wilde ik graag even voorlezen, want ik heb hem hier vormen. Er was in het debat van 13 december geen misverstand over de opdracht. Getuigen ook het feit dat de fracties van PVDD en GroenLinks-PVDA tegen de opdracht hebben gestemd, juist met de motivering dat zij wel een tussenrapportage en het debat erover hadden gewenst. Is dus de brief van Plasterk. En hij vervolgt, naar aanleiding van de vragen van vorige week heb ik op 17 januari jongstleden schriftelijk geantwoord me te zullen houden aan de opdracht die de Kamer mij heeft gegeven en uiterlijk begin februari te zullen rapporteren aan de Kamer. Nu dezelfde vraag gisteren nog eens is gesteld, blijft dat mijn antwoord. Ja. De koude oorlog tussen Ronald Plasterk en Frans Timmermans duurt dus voort. En dat is op zich natuurlijk genieten. Want hij doet dat, hij schrijft dat natuurlijk prachtig op in zo'n brief. Maar het heeft ook wel een serieuze element. Namelijk dat de Kamer, in dit geval dan PvdA GroenLinks en de Dierenpartij, toch weer bezig zijn om het eigen instituut te beschadigen. Want de man doet dit niet voor zichzelf. Hij is gevraagd door de Kamer, zonder dat hij daarvoor betaald wordt overigens, om die formatie in te begeleiden en in goede banen te leiden. Eerst als verkenner, nu als informateur. Hij houdt zich aan de opdracht die de Tweede Kamer hem heeft gegeven. Maar elke keer wordt gesuggereerd dat hij dat niet doet. En ik zag dat van de week ook voorbij komen bij een bericht van Hubert Smeets, een NRC-journalist die ik op zich hoog heb zitten vanwege zijn kennis over Rusland. Maar die suggereerde ook van ja, nu wordt de koning wordt wel geïnformeerd en de Tweede Kamer niet door Plasterk. En dat dus eigenlijk niet deugde. Want de koning is deze week door Plasterk bijgepraat. Daarmee werd opnieuw de suggestie gedaan dat hier iets gebeurt wat niet hoort en onbehoorlijk is en niet vertoont. Maar de andere informateurs van de afgelopen jaren, Bos, Kamp, PvdA, VVD, maar ook Mariette Hamer, PvdA, uit de vorige ronde in de aanloop naar Rutte 4, zijn naar het paleis geweest, hebben toen Beatrix in eerste instantie, Kamp, Bos, en later natuurlijk koning Willem-Alexander is bijgepraat als staatshoofd, bijvoorbeeld door Mariette Hamer, op het paleis per telefoon. Dus dit is allemaal wat wij al hebben zien gebeuren de afgelopen jaren. Maar er wordt een suggestie gegeven dat Plasterk degene is die daar een loopje mee neemt. En het is eigenlijk vrij kwaadaardig, omdat daarmee elke keer de suggestie wordt gewekt dat er iets gaande is wat niet hoort en wat zich aan het daglicht kennelijk onttrekt.
Maar ging er toch ook over dat hij met Klaas Knot van DNB had gesproken en dat het mogelijkerwijs buiten de opdracht zou zitten?
Ja, ja. Maar weet je, het is die suggestie dat er iets gebeurt terwijl het eigenlijk niet mag. Is volgens mij in die opdracht ook geformuleerd dat er ook nog met andere partijen gesproken gaat worden. Ja. Nou, dat komt waarschijnlijk dan nog de komende weken. Maar ik vind het niet heel erg sterk, omdat je gewoon eigenlijk bezig bent om kennelijk uit frustratie iets van de rails te brengen wat volgens mij in ieder geval verkend moet worden. Want we weten nog steeds niet of dit kabinet er überhaupt gaat komen. Maar je moet dat gesprek aangaan. Want wat zou er gebeuren als je dat gesprek niet aan zou gaan en je een kwart van Nederland niet aan tafel wilt?
Ja, want wat is eigenlijk de suggestie die er boven de markt hangt dan?
Zo van, jullie zijn met iets bezig wat eigenlijk niet hoort. Nee. En we leven toch in een democratie. En ik ben nog steeds, weet je, op het moment dat ze het wel eens worden en dat er een akkoord komt, en je vindt een schande, ga er, give him hell, weet je. Ga er totaal tegenin en zeg het is een schande wat er gebeurt. Maar dit is meer ja, politieke pesterij eigenlijk wat er gaande is.
Ja.
Die je bij sommige oppositiepartijen nog wel zou verwachten. Maar ja, PvdA in ieder geval was vroeger wel een partij die zelf ook wel weet hoe dit werkt.
Ja, ik moet alleen denken even aan Ollongren en Jorritsma toen. Die natuurlijk vanuit hun verkenningsfase buiten hun boekje gingen. Bleek later omdat ze verder gingen dan alleen te kijken welke partij met elkaar konden. Mm-hmm. Dus zit het niet een beetje in die hoek dat hij zich strikt aan de opdracht moet houden, Plasterk, en niet al in de volgende fase moet treden?
Ja, volgens mij houdt hij zich aan de opdracht. Ja. Dat schrijft hij ook op. En een Kamermeerderheid is het daarmee eens. Want ja. Ik bedoel, PvdA, GroenLinks en de Dierenpartij vinden dat. Maar het is niet zo dat er een grote bezorgdheid in de Kamer is dat hier afslagen worden genomen die die niet zouden moeten. Maar je ziet het dus breder. Hè? Ik zie het dus ook in de journalistiek. De voortdurende suggestie dat dit niet hoort. Gewoon uit frustratie, omdat mensen een hekel hebben aan de PVV. Nou ja, dat mag natuurlijk, dat je daar een hekel aan hebt. Maar ik denk, in een tijdsgevricht waarin we hebben gezien dat Nederland zich aan het afkeren is van instituties, ook van de Tweede Kamer. Dat hele drama met de formatie natuurlijk van 2021, maar ook met de voorzitter, de ex-voorzitter, het grensoverschrijdende gedrag wat beweerd werd. In dat, weet je, al die dingen die eigenlijk weinig te maken hebben met het oplossen van problemen. Ik bedoel, laten we in hemelsnaam kijken of er snel een kabinet kan komen. En als dit kabinet niet kan komen, een ander kabinet of verkiezing of wat dan ook. Maar elkaar de tent uitvechten met dit geplaag. Of gepest, ja, ik weet niet of het...
En het proces wordt natuurlijk ook gewoon gevolgd, zoals dat inderdaad door de Tweede Kamer ook is afgesproken. Klaas Dijkhoff, die maakt het allemaal niet mee. Hè? Even als uitsmijtje. Mm-hmm. Want die zag ik in één keer met een Bavaria-reclame.
Ja, ja.
Ja, dat is toch wel opmerkelijk. Dat was toch wel de kroonprins van de VVD, toch?
Nou, ik wist dat je het hierover wilde hebben. Ja, en ik dacht bij mezelf van, ik moet op mijn tellen passen.
Oh.
Want...
Voor de duidelijkheid, hij doet mee in een Bavaria-reclame. Waarin hij opkomt voor de belangen van carnaval. En dat ze boven de Randstad daar vooral rekening mee moeten houden. En zo.
Ja, maar ik ben dus een kind van boven de rivieren. Ik ben geboren en getogen in Amsterdam. En we zien natuurlijk elk jaar iets aan ons voltrekken. Daar ten zuiden van de rivieren. Waarvan je denkt, nou, de mensen die er naartoe gaan hebben er altijd enorm veel plezier mee. Maar ik merkte ook best wel afkeurende reacties op het moment dat je daar zegt van wat een onzin of wat een gekte of wat dan ook. Het is een cultureel ding. Mensen vinden dat heel leuk om te doen daar. En daar horen andere normen en waarden bij dan we misschien gewend zijn. Ik herinner mij zelfs dat in, volgens mij was het Balkenende 4, dat toen ook het halve of het hele kabinet naar Maastricht ging. En dat we nog, zelfs toen minister Plasterk van Onderwijs, die dan volgens mij een hoedje op had met een lepel er doorheen. En als een soort mallepietje samen met Maria van der Hoeven.
Oh ja.
Voor insiders ook wel Maria van der Ho even genoemd. Omdat ze altijd tegen dingen in de ministerraad kennelijk ageerde die wat progressief klonken. Maar dat daar dus, daar wordt een feestje gevierd. En daar gelden andere dingen dan wij gewend zijn, zeg maar. Dus ik denk, gun die mensen dat feest.
Nou ja, ik wil twee dingen zeggen daarover. Ik heb een moeder uit Breda. Dus ik heb mijn hele jeugd in een boerenpak carnaval gevierd.
Ja,
dat is één. En twee, het is natuurlijk voor Bavaria. Dus ik dacht wel, het is wel iets commercieels. Dus of mag dat dan ook in de... Ja, hij mag sowieso doen wat hij wil. Maar,
hij is een vrij man. Hij zit volgens mij ook in een raad van toezicht van PSV, dacht ik.
Dat kan. Dat was met Segers natuurlijk.
Ja, volgens mij is hij een vrij man. Hij mag dat doen. En ik denk niet dat het een geheim is dat hij van bier houdt.
Nee, het is gewoon een gebbetje. Het is grappig om te zien in elk geval. Ja, nou ja, goed. Misschien dit jaar dan carnaval?
Nee.
Nee?
Maar ik wens iedereen heel erg veel plezier.
Nou, en zo is het. Zeggen wij vanuit de studio op de Telegraafredactie. In ieder geval spannende tijden met de formatie. Nu het proces zo verder gaat. Benieuwd welke kant het op gaat.
Begin februari dus nog steeds. En een debat voor de kokosvakantie. Ja. Dat blijft staan. Dus,
april kabinet?
Nou, nog steeds pas op de plaats hoor. Want het kan nog steeds best heel erg ingewikkeld worden. Op het moment dat mensen ontdekken dat ze misschien niet op migratie heel erg veel uiteen liggen. Maar op een heleboel andere punten wel. Dus Ik durf er nog geen voorspelling over te doen. Behalve dan dat het heel belangrijk is dat er in ieder geval verkend wordt of je met elkaar iets kan betekenen aan een van de verkiezingsuitslag.
Oké, Wouter. Tot de volgende. Dankjewel.